Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Ik zie net dat ik de afkondigingen achter heb laten liggen. Het zal de hitte wel zijn, die houdt u van mij te goed. Dat kunnen we misschien zo even halen, dan doe ik het straks voor de preek. Zal ik ze nog even afkondigen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zo straks luisteren naar Efeze 1, waar Paulus tegen de gemeente zegt dat ze verzegeld zijn met de Heilige Geest. Dat verzegeld zijn met de Heilige Geest, dat is iets heel bijzonders. Een zegel is een waarmerk en geeft zekerheid. Nou, wat dat betekent, daar gaan we straks meer over horen. En die zekerheid, dat hoort bij de belofte van de Heere. En die belofte heeft hij ook al aan het volk Israël in het Oude Testament gedaan. En daar gaan we van zingen met Psalm 105 vers 6 en na de geloofsbelijdenis vers 7. Psalm 105 vers 6, al wat hij aan Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkorene. En wat er verder volgt in 105 vers 6 en na de geloofsbelijdenis zingen we vers 7. Wij doen belijdenis vanmiddag met de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen, 12 korte zinnen waarin het geloof samengevat wordt. Al 20 eeuwen lang gaat dat met de kerk mee en wordt dat in de kerk nagesproken. En zo doen wij dat ook vanavond en in ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Thank you. We willen samen de Heere vragen om zijn zegen. Laten we onze hoofden buigen in gebed. Heere, wij komen zo aan het begin van deze avond tot u met gevouwen handen, gesloten ogen en een gebogen hoofd. En Heere, als we dan vandaag onderweg zouden zijn geweest of een wandeling gemaakt hebben, dan zien we dat iedereen met deze temperaturen verkoeling zoekt bij het water of een plek waar een koel briesje waait, of in het water of aan het water. En zo komen we vanavond ook tot u. Om als het ware verkoeling te zoeken. Niet zozeer de verkoeling van dit kerkgebouw, maar vooral de verkoeling die er bij u te vinden is. Dat we als we hier over de drempel gestapt zijn, als het ware even de wereld om ons heen achter ons kunnen laten en gericht mogen zijn op de dingen die van boven komen. Die u tegen ons zegt. Want dat hebben we zo nodig, Heere. Als we alleen maar horizontaal kijken naar deze wereld en alles wat er in de wereld gebeurt, dan hoeven we niet heel ver te kijken. Of we kunnen hopeloos en moedeloos worden. Als we naar ons eigen leven kijken, dan is er in ieders leven verdriet en moeite en pijn en zorgen. En Heere, als we aan onszelf zijn overgeleverd, dan zijn er zoveel zorgen en dan is er zoveel verdriet waar wij zo machteloos in staan. Maar dan wilt u vanavond, als het ware, de hemel even openen voor ons en met een nieuw licht naar ons leven leren kijken. En dan wilt u ons een boodschap van hoop meegeven. Een boodschap van liefde. Een boodschap die alles overstijgend is. Die zelfs het einde van ons leven overstijgt. Want we zullen het straks lezen, Heere, dat u ons een erfenis gegeven heeft. Een erfenis niet voor dit leven zomaar, maar een erfenis die eeuwig duurt. Een erfenis die eeuwig is. En daar mogen we nu al wat van zien, nu al wat van gaan begrijpen. En Heere, als we dat mogen zien, dan zijn de zorgen misschien niet gelijk weg. Dan is de situatie van ons leven niet gelijk veranderd. Maar dan kan het toch zijn dat we hier weggaan en zeggen, nou kijk ik er toch op een andere manier tegenaan. Want God heeft zijn licht over mij laten schijnen. Ja, Heere, dat is wat uw Heilige Geest, waar u uw Heilige Geest voor gegeven heeft. Om op een nieuwe manier te gaan denken. Om ons te troosten. Om ons te bemoedigen. Om ons die vrucht van de Geest te geven. Liefde. En blijdschap. En vrede. Heere, mogen we zulke mensen zijn. En als we het nog niet zijn, dat we het worden. Mensen die niet maar gejaagd doorleven, maar mensen die vrede uitstralen. Mensen die niet bezig zijn met liefde voor zichzelf, maar liefde uitdelen. Mensen die niet neergeslagen door het leven gaan, maar vol blijdschap mogen zijn. Zodat anderen ook mogen zien, wat is nou het geheim van die persoon? Zeker als mensen dichtbij ons staan en weten dat er heel wat zorgen in ons leven zijn, dan kan het juist zoiets bijzonders zijn als we een christen, een gelovige tegenkomen. Die, waarvan we zeggen, die heeft een bepaalde uitstraling, die heeft een vreugde over zich en daar begrijp ik eigenlijk niks van. Want ze moeten zoveel meemaken, zoveel moeilijks. Heren, dan wordt er iets zichtbaar in ons van u, als dat bij ons zo is. En u wil dat toch geven. Want u heeft zelf beloofd, ik geef mijn geest, mijn Heilige Geest aan ieder die gelooft. Ja, Heren, wat zal dat een verfrissing zijn, een verkoeling zijn, als we zo door uw Heilige Geest op een nieuwe manier mogen leven. En als we u al kennen, als we al ons vertrouwen op u hebben gesteld, dan wilt u dat toch ook weer verlevendigen. Want soms zijn we dat helemaal kwijt, die vreugde, die vrede en die blijdschap. En die liefde. Maar dan wil u dat toch geven, eenvoudig doordat we uw woord openen En dat er iemand is die de geheimen daarvan uit wil leggen. En heren, dan willen we u ook vragen of u aan de prediker vanavond ook alles wil geven om die paar versen die toch wel lastig zijn, zeker omdat de taal wat ver van ons af kan staan, dat die lastige versen eenvoudig zullen worden voor ons. Geef hem de genade om het eenvoudig in het midden van de gemeente neer te leggen. Heren, dan bidden we u vanavond, in het bijzonder ook voor de Heer van de Sluis, bij wie ook zoveel zorgen zijn. Heer, hij topt al langer met zijn gezondheid en nou moet hij binnenkort ook bestralingen ontvangen in verband met de tumor in zijn hoofd, wat telkens weer opnieuw verbonden moet worden en dat het maar blijft bloeden. Heer, we willen u bidden dat die bestralingen die hij ontvangt, dat dat tot verbetering zal leiden. Dat die wond mag gaan genezen. Dat de tumor mag slinken. En we weten ook, heren, en dat weet hij zelf ook, dat de weg ook anders kan gaan. Dat deze tumor voor hem de weg wordt waarmee u hem roept tot uw heerlijkheid. En heren, we danken u dat hij het ook zo blijmoedig deze weg in mag gaan. En we bidden u dat hij die blijmoedigheid ook zal mogen blijven behouden. En dat hij daarin tot een getuigenis is. Voor de mensen om hem heen. Voor de artsen in het ziekenhuis, voor zijn familie en voor ons als gemeente. Heere, zegen de behandeling. En strek uw vleugels over hem uit. En zo dragen we een ieder van ons op. Ook zijn er zorgen en ziekten. Mensen die ziek zijn waarvan we het van elkaar niet altijd weten. Maar u weet er wel van. En wilt u als die hemelse geneesheer genezing geven waar mogelijk is, maar bovenal altijd weer het vertrouwen geven dat u ons leven leidt, hoe de weg ook loopt. Geef zo een zegen, heren, als we uw woord openen, dat we daaruit uw zegen mogen ontvangen. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen. In de brief die Paulus geschreven heeft aan Efeze, dat wil zeggen de gemeente van Efeze. Efeze en daarvan het eerste hoofdstuk. En daarvan lezen we de versen 11 tot en met 14. Daar vallen we er eigenlijk een beetje in dat eerste hoofdstuk. Het gaat in dat eerste hoofdstuk dat Paulus aan die kleine gemeente van Efeze zegt dat ze zo ontzettend gezegend zijn dat ze de Heer Jezus kennen. En dan gaat hij uitleggen waarom ze zo gezegend zijn door de Heer Jezus te kennen. En dan zegt hij in vers 11, en daar begint de schriftlezing vanavond, in hem, in de Heer Jezus, zijn wij een erfdeel geworden. Je kan het ook vertalen met hebben wij een erfdeel gekregen. Wij, die van tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad volgens het besluit van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs, dat wil zeggen tot lofprijs, dat we zijn heerlijkheid zouden prijzen. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In hem, dus in Jezus, bent u ook nadat u het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook nadat u geloofd hebt, verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis. Daar heb je die erfenis weer van vers 11. Tot de verkregen verlossing, tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing vanavond. En met Gods hulp hopen we daarover na te denken. In het bijzonder het tweede gedeelte van vers 13. Waar staat: u bent verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. Wat dat betekent hopen we straks in de preek te horen. Ik heb nog een paar afkondigingen voor u. Op donderdagmiddag is de kerk weer open. Zowel voor de gemeente als voor de dorpsgenoten. Allen hartelijk welkom. En u mag na afloop van de dienst de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen. Of met een gift via de bank. Het mag ook met de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de onkosten voor het onderhoud van het kerkgebouw. Tot zover de afkondigingen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 56, vers 4, 5 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op de aarde en mijn tranen hebt u in uw fles vergaard. Psalm 56, en daarvan zingen we vers 4, 5 en 6.
Thank you.
We zijn in de behandeling van de catechismus aangekomen bij zondag 20, waar het gaat over de Heilige Geest. En daar wordt een vraag gesteld: wat gelooft u van de Heilige Geest? En dan is het antwoord in de eerste plaats dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En ten tweede dat hij ook aan mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, mij troost en bij mij eeuwig blijft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we zijn in de catechismus nog steeds bezig met de behandeling van de geloofsbelijdenis, die 12 artikelen. En daar komen we dan aan bij de behandeling van het 8e artikel, wat gaat over de Heilige Geest. Een heel kort zinnetje maar in onze geloofsbelijdenis: ik geloof in de Heilige Geest. En ik heb dat met Pinksteren ook al wel aangehaald, dat er wel eens van ons gezegd wordt, ja, op de Heilige Geest, daar is maar heel weinig aandacht voor onder ons. En misschien is dat op het eerste gezicht ook wel waar, want als je zo de catechismus leest, dan denk je, ja, van die 20 zondagen, 1 zondag maar over de Heilige Geest. En dan nog maar heel kort 1 vraag. Ik zei, dat is op het eerste gezicht. Want als je wat verder gaat lezen in de belijdenis van de catechismus, dan is het 1 zondag die er expliciet over gaat. Maar er zijn verschillende vragen waar de Heilige Geest te sprake komt. Vraag 1, vraag 8, vraag 21, vraag 31. Dus we moeten niet zomaar, tegelijk ook niet die kritiek zomaar wegwuiven, want is er eigenlijk genoeg aandacht onder ons voor de Heilige Geest? Misschien is het nog niet zo'n slecht idee om ons meer in het werk van de Geest te verdiepen, en dat gaan we vanavond dan ook doen. Dan is er altijd een gevaar, daar moet je ook bij oppassen, want je moet dat wel op de juiste manier doen. En de juiste manier, dat is dat we beginnen bij het woord van God, bij de Bijbel. Wat zegt de Bijbel nou over de Heilige Geest? Hoe spreekt de Heer Jezus over de Heilige Geest? Hoe spreken de apostelen over de Heilige Geest? Petrus en Paulus. En vervolgens gaan nadenken aan hoe werkt dat dan door naar mij, naar u, naar jou. Wat merk ik daar dan van? Waarin zie ik dat werk van de Heilige Geest in mijn eigen leven nou terug? Dus dat is de beweging. Je begint bij de Bijbel en dan gaat het door naar de ervaring, hoe wij het ervaren. Heel vaak wordt dat omgekeerd. En dat is het gevaar. We beginnen bij de ervaring, zo beleef ik het, en dan gaan we teruglezen in de Bijbel. Maar dat is niet de bedoeling. Dus we gaan vanuit het woord kijken, hoe ervaar je nou de Heilige Geest? En wat doet de Heilige Geest nou eigenlijk? Nou, Paulus heeft het daarover, een heel kort zinnetje, in Efeze 1. Efeze 1 vers 13. In welke ook u bent, nadat u geloofd hebt, bent u verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. Dus Paulus zegt, u bent verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wat betekent dat? Nou, daar gaat het vanavond over. Verzegeld zijn met de Heilige Geest. Denk er nou over 2 dingen. Allereerst, wat er dan gebeurt. En ten tweede, wat dit met ons doet. Verzegeld zijn met de Heilige Geest. Wat er dan gebeurt en wat dit met ons doet. Dus allereerst, wat er dan gebeurt. Ja, verzegeld. Wat betekent dat eigenlijk? Verzegeld zijn. Nou, denkt u eens in dat wij in de gemeente van Efeze zouden zitten van de eerste eeuw. Efeze, dat is een hele belangrijke stad in het Oude Oosten. Een stad met een hele grote bibliotheek, dat was een zeldzaamheid toen, een stad met allerlei wetenschappelijke vooruitgang. En ze hadden een geweldig amfitheater daar in Efeze. Amusement had een hele grote plaats, wil dat zeggen. En ze hadden een gigantische tempel, de tempel van Artemis. Die werd daar vereerd, die godin Artemis. En dat gebouw van die ruïnes is nog wel een en ander over, niet heel veel. maar als je het op het internet bekijkt, een grote pilaar in ieder geval, dat was toen de tijd een van de 7 wereldwonderen. Een prachtig complex. Dus het was een rijke stad. Intellectueel een stad van vooruitgang. Met rijke architectuur en een grote plaats voor godsdienst. Nou, is Paulus in die stad gekomen en in die grote stad gaat hij het evangelie preken. De boodschap van Jezus Christus. En die boodschap gaat hij daar brengen in die stad Athene. En hij zegt, Jezus Christus, dat is een man die staat in het centrum van de tijd. Dit is een man die een paar decennia voor Paulus leefde. Paulus kwam daar niet direct, die kwam daar een paar decennia na de Heer Jezus in Efeze, of nadat de Heer Jezus geleefd had. En Paulus zegt, die Jezus die een paar tientallen jaren geleden geleefd heeft in Jeruzalem, daarmee met zijn komst is er een hele nieuwe tijd aangebroken in de geschiedenis. Zijn leven is het keerpunt van de geschiedenis. In hem staat de geschiedenis centraal. Kijk, voor ons is dat heel normaal, want wij verdelen de geschiedenis in een tijd voor Christus en een tijd na Christus. We leven vandaag in 2022 na Christus. Maar moet je eens voorstellen, in die tijd was die jaartellingen nog niet zo zoals wij die kennen. Als er iemand opstaat die zegt, nou, er is een man die leefde ver weg in Jeruzalem en hij is het centrum van de geschiedenis. En niet alleen het centrum van de geschiedenis, hij is ook het centrum van het hele universum. Hij is degene die de hele schepping in stand houdt, die zorgt dat de jaargetijden elkaar opvolgen. En die die schepping straks aan het einde van de geschiedenis helemaal zal vernieuwen. Die aarde waarop we leven, die op allerlei terreinen in verval is, die wordt door Jezus vernieuwd. Hij is dus het centrum van het hele universum. Hij is de mens die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus Paulus zegt niet alleen, hij is het centrum van het geschiedenis, het centrum van het heelal, van het universum. Hij staat ook nog in het centrum van de macht. Hij regeert, er gebeurt niks op aarde zonder zijn wil. De schepping, de mensen, regeringsleiders, koningen, ze doen niets anders dan dat ze dat doen zonder zijn toestemming. Nou, hoe moeilijk is het voor een man of een vrouw in de eerste eeuw in de gemeente van Efeze, in die grote wereldstad, om dat te geloven? In een stad waar ze al eeuwen de godin Artemis vereren. In een stad waar de mensen geleerd zijn. Die zijn niet op hun achterhoofd gevallen. En dan komt daar iemand die zegt, die komt met een boodschap... over een Joodse man die nota bene gekruisigd is, een gruwelijke dood gestorven is. Is dat niet een dwaasheid om te geloven? Dat die man die gekruisigd is, die de doodstraf gekregen heeft, in het centrum van de tijd, in het centrum van het universum, in het centrum van de macht staat. Misschien was het toen wel net zo moeilijk als vandaag om dat te geloven. En toch, het wordt geloofd. Hoe is het mogelijk? Toch is er vandaag nog een kerk die het gelooft. Een kerk die gelooft in Jezus Christus, die een heilig, zuiver en zonderloos leven heeft geleid. Een kerk die gelooft in een Jezus die gestorven is aan een kruis en die opgestaan is uit de dood. Een kerk die gelooft dat hij naar de hemel gegaan is. En dat hij nu zit aan Gods rechterhand naast de troon en de wereld regeert. Kun jij dat geloven? Kunt u dat geloven? Ik niet. En Paulus ook niet. Want hij zegt op een andere plaats, in een van zijn andere brieven, het is voor de Grieken, voor mensen met een niet-Joodse afkomst, is dat een dwaasheid. En hij zegt voor de Joden, voor de Joden is het een ergernis. Die zeggen, het is een schande als er gezegd wordt dat de Messias uit ons volk aan een kruis genageld is. Het is dezelfde gevoelswaarde als dat we vandaag zouden zeggen dat Willem Holleder de volgende koning van Nederland zal worden. Dan zeg je, Dat klopt niet, dat kan nooit. Die man heeft een hele slechte reputatie, heeft levenslang gekregen. Die boodschap van het evangelie dat de gekruisigde Jezus, notabene de Zoon van God is, is niet iets wat je uit jezelf kan geloven. Dat is gewoon onmogelijk. Zelf kunnen wij dat evangelie niet geloven, gemeente. En daarom zegt Paulus, en dan komen we aan bij onze tekst. Daarom heeft God zijn geest gegeven. Want, wat zegt hij in vers 13? In welke ook gij ook, nadat u geloofd hebt, verzegeld geworden bent met de Heilige Geest. Hij zegt, je hoorde het evangelie. Je hoorde dat Jezus naar de aarde gekomen is en aan het kruis voor je zonde gestorven is. En dat hij op de derde dag is opgestaan. En dat hij na 40 dagen naar de hemel gegaan is en vandaar de wereld regeert totdat hij terugkomt. Je hoorde dat woord van de waarheid door Paulus gepreekt, of hier van de kansel gepreekt. En toen gebeurde er iets. Je kon het niet zien. Je zag het niet gebeuren. Maar toch gebeurde er wat met je. Paulus zegt, je werd verzegeld met de Heilige Geest. Die Heilige Geest, die zorgde ervoor dat je die dwaze, die schandelijke boodschap, dat je die ging geloven. Want wat is een zegel? Jongens en meisjes, vroeger, op hele officiële documenten, werd er een zegel gezet. Dat is met kaarsvet, een soort kaarsvet op het papier en daar werd dan een stempel ingedrukt. Een stempel, bijvoorbeeld van de koning, zodat iedereen wist, het is echt waar wat hier staat. Het is echt door de koning geschreven, dit document. En nog steeds wordt dat gedaan als u naar de notaris gaat voor een officieel document, voor een hypotheek of een overdracht of wat dan ook. Een andere verklaring die de notaris opstelt, dan staat daar zijn stempel op. Als een zegel. Het is niet zomaar even afgedrukt thuis op het kantoor. Nee, dit is door de notaris opgesteld, afgedrukt en daarom rechtsgeldig. Je kan het ook opzoeken op internet, zo'n zegel. Als je gaat zoeken op de akte van abdicatie. Toen in 2013 koningin Beatrix afstand deed van de troon, werd er ook een akte opgesteld en daar hangt een zegel aan. Het Rijkszegel. Als een waarmerk. Dat wat hier staat, is waar. Het garandeert iets. Dus, wat gebeurt er als je verzegeld wordt met de Heilige Geest? Wat merk je dan? Dan ga je dat evangelie, wat verkondigd wordt, dat ga je geloven. Dat ga je aannemen. Je gaat je vertrouwen stellen op dat wat God in zijn woord zegt. Je zegt, dat wat in de Bijbel staat, is eigenlijk niet te geloven. Ik heb het nou over de Heer Jezus gehad, ik kan het ook over de schepping hebben, ik kan het over de zondvloed hebben. Er zijn zoveel dingen die in de Bijbel staan waarvan, nou laat maar zo zeggen, ieder weldenkend mens zegt, kan dat eigenlijk wel? Ja, waarom geloof je dat? Nou, dat komt omdat je verzegeld bent met de Heilige Geest, die doet het je geloven. Dan ga je zeggen, ja, ik vind dat ook lastig te geloven, maar ik zou de Heer onrecht doen als ik eraan twijfel. De Heilige Geest geeft innerlijk een getuigenis van de waarheid van Gods woord. Nou, laten we daar nog iets dieper op ingaan, want de tekst zegt niet, toen je tot geloof kwam, kreeg je van de Heilige Geest een zegel en toen ging de Heilige Geest weer weg. Nee, er staat niet, u bent verzegeld door de Heilige Geest. Er staat, u bent verzegeld met de Heilige Geest. Die Heilige Geest geeft niet een zegel en is weer weg. Nee, hij geeft zichzelf als een zegel. Hij is zelf het zegel. Een zegel dat niet loslaat, dat niet verbroken wordt, maar eeuwig vaststaat. Jezus heeft dat gezegd vlak voordat hij naar de hemel ging. Toen zei hij, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want dan kan ik vanuit de hemel mijn geest zenden. En die zullen jullie ontvangen en die blijft altijd bij jullie. Die zal jullie niet verlaten, hoe moeilijk het ook wordt in de wereld. Hij is erbij. Die Heilige Geest, dat is een persoonlijke aanwezigheid. Toen de Heer Jezus op aarde was, kon hij niet bij iedere gelovige tegelijk aanwezig zijn. Maar door zijn Heilige Geest is hij heel dicht bij iedere gelovige. Die Heilige Geest, dat is een persoon. Hij is heel persoonlijk. Daarop wijst het eerste gedeelte van dat antwoord van de catechismus. Dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. We hebben iemand bij ons, die bij ons woont, die bij ons blijft. Niet iets. De Geest is niet een onpersoonlijke kracht. Zo wordt er soms wel over de Heilige Geest gesproken. Toen voelde ik een kracht, als het ware een tinteling, een elektriciteit. Nou, dat is niet de Geest. De Geest is de derde persoon van de drie eenheid. Die het dichtst bij ons komt. Hij zit als het ware als een zegel aan ons vastgeplakt. En let op, dat is een belofte voor elke christen. Want wanneer komt dat zegel, de tekst zegt, nadat u geloofd hebt. Toen u tot geloof kwam. Dat is het moment dat de Geest kwam en je verzegelde. Dat gaat gelijk op. Je gaat geloven in Jezus Christus en dat is het moment dat je met de Heilige Geest verzegeld wordt. Die Geest die hoort bij het geloof. Ja, je kunt ook omkeren. Als je niet met de Heilige Geest verzegeld bent, dan heb je ook niet het geloof. Want alleen door de Geest kan je gaan geloven. Die twee horen bij elkaar, geloof en geest. En Petrus zegt het met Pinksteren in Handelingen 2. Bekeer je, word gedoopt en u zal de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hij zegt niet, je kunt misschien in bepaalde omstandigheden de Heilige Geest verwachten. Hij zegt ook niet, later is maar een tijd overheen gaan, dan kan de Heilige Geest misschien komen en zal je die ontvangen. Hij zegt ook niet, sommigen van u zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nee, ieder die tot geloof komt, ontvangt het zegel van de Heilige Geest. Is dit niet een hele belangrijke waarheid? Het is niet zoiets als wat in sommige kringen genoemd wordt een second blessing. In sommige evangelische en pinkstergemeenten wordt het zo onderwezen. We kunnen veel van hen leren, ik heb dat al vaker gezegd, maar hierin dwalen ze. Hierin, mag ik het zo zeggen, onderschatten ze de Heilige Geest. Alsof er sommige christenen zijn met en sommige zonder de Geest. Alsof je een soort extra vergevorderde christenen hebt. Dat is niet wat Paulus aan de Efeziërs leert. En is ook niet wat Petrus zegt op de Pinksterdag. Nee, iedereen die in het evangelie gelooft is verzegeld met de Heilige Geest. Dat moet je in het oog houden. Dat geeft ook ontspannenheid. Dat wil zeggen, je hoeft niet die Heilige Geest krampachtig na te jagen. We hoeven geen bijeenkomsten te gaan beleggen waar we om de Geest gaan vragen. Want als je gelooft, dan heb je hem al. Je kan beter het evangelie preken. Dan komt de Heilige Geest. Nee, voor wie in Christus gelooft is dit een realiteit. Nogmaals, niet alleen maar voor sommigen, voor een enkeling. Misschien krijg je de Geest of misschien krijg je hem later nog eens een keer. Nee, elke ware gelovige heeft de Geest. Waarom? Omdat de Heer Jezus wil dat wij deel aan hem hebben. Omdat wij deel aan, de Heer Jezus wil dat wij aan hemzelf, aan de Heer Jezus zelf deel hebben. De catechismus zegt het dan zo mooi, die Geest maakt mij door een waar geloof alle weldaden van Christus, dus alle weldaden van de Heer Jezus, maakt hij mij deelachtig. Ik heb zitten zoeken naar een voorbeeld van de week. Denk aan die Nord Stream pijpleiding, waar zoveel om te doen is. Die is laatst in onderhoud geweest, in een periode gesloten. En dan wordt er van de kant van Europa gezegd, dat is die pijpleiding van Rusland naar Duitsland. En dan wordt er van Europa gezegd, ja, die Russen die houden dat gas tegen. En die zoeken een voorwendsel om ons van het gas af te sluiten. En dan zeggen ze, is onderhoud. Nou, denk even aan die pijpleiding. Ze kunnen in Rusland nog zoveel gas hebben. Maar wij hebben er geen deel aan als die kraan gesloten blijft, daar ergens in Sint-Petersburg of zo. En zo is het ook met de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft allemaal gaven die hij ons wil geven. vergeving van de zonde, de vernieuwing van het leven, heiliging, verheerlijking. Hoe krijgen we daar deel aan? Door de Heilige Geest, die is als het ware die pijpleiding, waardoor alles wat Christus ons geeft, tot ons komt. Kom bij de tweede gedachte, wat dit met ons doet. De catechismus zegt heel terecht, die geest is ook aan mij gegeven. De Bijbel maakt zo duidelijk dat dit hoort bij het moment dat we tot geloof kwamen. Toen gebeurde er iets, onze oren gingen open. En je ging luisteren, echt luisteren. En je ging dingen begrijpen die aan je voorheen totaal niet begreep. Hij kwam in ons verstand, hij opende ons verstand en hij opende ook het hart. We worden geraakt. En we gaan meer antwoorden zoeken. Hoe zit dit? En we gaan vertrouwen. Vertrouwen op de Heer Jezus. Ken je dat? Kent u dat? Ken jij dat? Is dat ook met jou gebeurd toen je het evangelie hoorde? Toen je het voor het eerst hoorde? Maar het kan ook zijn dat je het al 100 keer gehoord hebt. Maar dat er een moment was, en sommige mensen kunnen dat moment zelfs aanwijzen, dat was toen en toen. Anderen die zeggen, ja, ik weet niet precies wanneer het was, het ging geleidelijk bij mij. Maar hoe je het ook bent of keert, mijn hart ging open voor het evangelie. En sindsdien stel ik mijn vertrouwen op de Heer Jezus. Nou, daar begint het mee. Daar begint het mee, als we tot geloof komen, dat is dat zegel van de geest. Maar de geest doet nog meer met ons. Let op de tekst, nog een keer, die 13e vers. Dat 13e vers, tweede gedeelte. U bent verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. De geest van de belofte. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heilige Geest Gods belofte naar ons hart draagt. En hoe doet hij dat? De Heilige Geest die trekt ons naar het woord van God. Niet naar allerlei innerlijke fluisterstemmen of zo, of naar bijzondere personen die als een soort medium voor ons zijn. Nee, eenvoudig naar de Bijbel. En daar geeft de geest een honger naar wat God zegt. Want in die Bijbel vind je Gods belofte. En dan komt er soms zomaar een Bijbelvers in je herinnering. Die je op dat moment nodig hebt. Zo werkt de Heilige Geest. Hij draagt Gods belofte naar ons hart en het kan zomaar in gedachten komen. Maar welke belofte wordt er nou in onze tekst bedoeld? Er staat immers een enkelvoud. U bent verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. Nou, wat is die belofte? Nou, dat lees je verder in vers 14. Die Heilige Geest van de belofte, die is een onderpand. Een onderpand van onze erfenis. Jongeren, als je nou hele rijke ouders hebt, dan leef je in de wetenschap, op een dag erf ik al die rijkdom. Heb ik nu nog niet, maar ik zal die rijkdom eens erven. Een groot huis, een groot banksaldo, bedrijf van je ouders. Dat is een erfenis en die wordt op een dag uitgekeerd. Het is ook een erfenis die je hier op aarde als je sterft weer achter moet laten. Maar nou is het de Heilige Geest die vanavond tegen ons zegt, gemeente van Abbebroek. Heeft u door dat er een erfenis op u wacht? En die erfenis die wordt verzegeld door de Heilige Geest. En die erfenis die is aan het begin van uw leven, hier bij doopvond, als je gedoopt bent, al toegezegd. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigd en verzegeld, daar heb je die zegel weer, verzegelt God de Vader met ons dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Is dat niet bijzonder? Dat wij een erfenis van God ontvangen, je bent een erfgenaam van God. Alles waarvan God de bezitter is, zal ons eens ten deel vallen. Nou, waar is God nou de bezitter van? Hoe beginnen we de dienst? Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft. De aarde is van God en alles wat op die aarde is, is van God. En dat is wat we zullen erven. De aarde, beter gezegd de nieuwe aarde, waarop alleen maar mensen wonen die vernieuwd zijn door de Heilige Geest. De Heer Jezus die zegt het toch, zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want van hen is het koninkrijk. Ja, Paulus heeft ook gezegd, ik haalde het bij de schriftlezing al even aan in het 11e vers. In hem, in wie wij ook een erfdeel geworden zijn. Nou, als u een Bijbel heeft met kanttekeningen, dat wil zeggen de verklaring bij dit gedeelte, dan staat daar, je kan het ook vertalen, en zie je in veel Engelse vertaling, in hem hebt u een erfdeel ontvangen. Door Jezus Christus hebben wij een erfdeel ontvangen. Dus die Heilige Geest, die verzegelt ons, geeft die belofte van de erfenis. En dan ga je anders leven. Net als dat je, als je die rijke ouders hebt, dat je in de wetenschap leeft, eens is dat van mij. Nou, zo gaan wij leven met die erfenis van het eeuwige leven op de nieuwe aarde voor ogen. Is dat ook niet een van de kernen van het christelijke leven? Dat die erfenis je levenswandel tekent. Paulus die zegt dat toch niet voor niets in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Ja, als we alleen voor dit leven zouden geloven. Als het geloof nou alleen maar voor dit leven zijn waarde heeft. Ja, dan zijn we de meest beklagenswaardige onder alle mensen. Nee, christenen, dat zijn mensen die toeleven naar die nieuwe aarde. Die nieuwe wereld die komt. Die weten, waarvan we gezongen hebben, wij zijn een vreemdeling hier beneden. We hebben hier geen blijvende stad. En dit leven is maar kort. Het vliegt voorbij. Maar we kennen het antwoord op de vraag, wat komt hierna? Dat antwoord kennen we toch? Waarom kennen we dat antwoord? Omdat we de geest van de belofte hebben. Die de belofte van het eeuwige leven en van de nieuwe aarde zo ons hart indraagt. De Heilige Geest heeft ons verzegeld om ons te leren om voorbij dit leven te kijken. Wij zijn geroepen om straks binnen te gaan in het Koninkrijk van God. Een heerlijke roeping. Waarmee we geroepen zijn om eeuwig te leven. Het evangelie is Christus kwam om onze zonden te vergeven. Ja, maar nog meer, doordat onze zonden vergeven zijn, gaan straks de deuren van het hemelrijk open. Het evangelie zegt, je zonden zijn vergeven. En er ligt een heerlijke erfenis voor je klaar. Nou, als dat niet de manier waarop je naar je leven en naar dit leven kijkt verandert, dan weet ik het ook niet meer. De rijkdom van dit leven, de glans van dit leven, dat is maar een hele doffe bedoeling met wat er komt. Hier op aarde niets is perfect. Niets geeft hier echt voldoening, blijvende voldoening. Alles wat je hier krijgt is toch op de een of andere manier aangetast door de zonde. Tuurlijk, er zijn hele mooie dingen. Die houden vaak ook weer op. Maar straks, gemeente, straks zal het geweldig zijn. Die Heilige Geest verzegelt ons en verzekert ons daarvan. Je kijkt anders naar het leven, je kijkt ook anders naar de dood. Er zijn mensen, ook onder ons, dat weet ik, die zijn erg bang voor de dood. Je maakt je zorgen, je hebt angst, wat staat me straks te wachten? Word ik in dat hemelrijk wel binnengelaten? Ja, je gelooft in de Heer Jezus, je weet dat je zonder hem dat hemelrijk niet binnen kan. Maar telkens is daar weer die twijfel, is mijn geloof wel echt? En wat als ik niet uitverkoren ben? Wat als ik mezelf bedrieg? Vooral u moet onthouden wat Paulus in Efeze 1 vers 13 zegt. U bent verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Hij brengt die belofte van de erfenis naar uw hart. Hij getuigt in ons hart en zegt, je hoeft niet bang te zijn. Wees nou niet bevreesd. Wees niet verschrikt. Leef niet langer in die onzekerheid, want het graf is niet het eind. Het is voor jou het begin van het eeuwige leven op de nieuwe aarde. Want God heeft het zelf beloofd aan ieder die in hem gelooft. Geloof je dat? Je ziet wel eens in winkels, ik zag het van de week weer op internet, toen ik wat dingen moest opzoeken voor die kleine, combi-deals. Kent u dat, combi-deals? Als je dit koopt, dan krijg je dat erbij. Nou, met eerbied gesproken, het evangelie is een combi-deal. Wat ontvang je allemaal als je in Christus gelooft? Gaan we even iets terug in het hoofdstuk, in vers 3 van Efeze 1. Daar staat: gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Alle geestelijke zegen. Je mag het ook anders vertalen. Alle zegen die afkomstig is van de Heilige Geest. Zoals die Nord Stream pijpleiding ons in verbinding zet met dat Russische gas. Zo zet de Heilige Geest ons in verbinding. Niet maar met een beetje van Christus. Niet maar met het een van Christus en van het ander niet. Nee, met de hele Christus. Met al de schatten van de Heer Jezus. Hij schenkt geloof. Hij schenkt vergeving van zonden. Hij schenkt rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking, zekerheid. Zijn eigen geest zendt Christus uit om voor eeuwig bij ons te zijn. Die gasleiding gaat niet dicht. En om ons te verzekeren van alles wat hij ons schenkt. Gemeente, hoe rijk wil je worden? Je kunt rijk willen worden in deze wereld, maar er komt een dag dat je alles verliest. Dat is een realiteit voor iedereen die zonder Christus leeft. Maar wie in dit leven weer Jezus volgt, die kan in deze wereld van alles kwijtraken. Die heeft misschien wel moeite en zorgen, zelfs verdrukking, vervolging. Die kan van alles verliezen, maar die mag tegelijk weten, te midden van dat alles is die Heilige Geest bij mij en die troost mij. En die geeft mij een geweldig vooruitzicht. Je ziet, dan zie ik al dat verlies in mijn leven en dan zeg ik, is dat werkelijk verlies? Als je het evangelie bent gaan begrijpen en geloven, als je verzegeld bent met de Heilige Geest, dan zeg je, nee, dat is helemaal geen verlies hoor. Dan zou ik op aarde alles verliezen. Als ik mijn leven verlies aan Jezus, dan betekent dat voor mij eeuwige winst. Want hij geeft mij die erfenis. Zegt u amen? Amen. We gaan zingen, gemeente. Ik had opgegeven op Psalm 25 het tweede vers. Ik wil voorstellen dat we het zesde vers gaan zingen over het gezegende aardrijk beërven. Psalm 25, dus niet vers 2 zoals op het psalmbord, maar vers 6. Gemeente, zullen we samen danken en bidden? Heer Jezus, als we het vanavond hebben begrepen, dan zeggen we ja, het is waar wat u gezegd heeft voor uw hemelvaart. Dat het beter is dat u wegging en uw Heilige Geest aan ons geeft. We danken u voor die gave van uw Heilige Geest die u geeft aan ieder die in u gelooft. En dat die Geest voor eeuwig bij ons blijft. Heer, dan kunnen we nog zo alleen zijn, maar dan zijn we niet alleen. Dan kunnen we ons door alles en iedereen onbegrepen voelen, maar dan is er één die ons werkelijk begrijpt. Dan kunnen we groot verdriet hebben. Maar dan hebben we nog veel grotere trooster bij ons. Die altijd bereikbaar is. En die ons troost met de belofte van het vooruitzicht van het eeuwige leven op de nieuwe aarde. Heren, wat een geweldige belofte. Wat is dat iets heerlijks om ook mee naar huis te gaan, de nieuwe week in. U weet wat er in onze agenda staat, waar we heen moeten. Waar we afspraken hebben, waar we ook geen afspraken voor hebben, maar wat gewoon zomaar gebeurt. Heren, ook daarin is het een troost om te weten dat we er niet alleen voor staan. Maar dat u uw geest, met uw geest, ons nabij bent. Om ons in alle situaties van het leven wijsheid te geven als we u daarom vragen. Ja, zo mogen we die nieuwe week ingaan en dan bidden we dat het zo zal zijn. Dat ons leven zal zijn. Iets wat van u weerspiegelt, Heer Jezus. Dat we ook deze week vrucht mogen dragen voor u. Een vrucht die blijft tot in het eeuwige leven. Amen. Wij gaan zingen van de avondzang tenslotte. Drie versen. De avondzang, het 12e gezang achter de psalmen. Vers 1, vers 4 en vers 7. De avondzang, vers 1, 4 en 7. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.